Daar zal nog wel iets anders achter schuil gaan. Is werkelijk de eenheid van de kerk het eerste? Moet men niet zeggen, nee, Christus, de volheid van de Godheid die lichamelijk in Christus woont, is het allereerste. Van hem uit is er de eenheid van het grote geheel van de kerk. In hem zijn de velen begrepen, gerekend, ingeleid. Wij zijn in Christus door de eeuwige verkiezing, door de plaatsvervanging van de middelaar, door de toerekening van zijn gerechtigheid en door onze inleving door de Heilige Geest in de gestalte van ons geloof en onze doop in zijn werk, in zijn persoon. Omdat wij in Christus zijn, daarom zijn wij in zijn lichaam. Zijn wij zijn lichaam. Daaruit volgen, luisteraars, vier dingen voor de praktijk van ons geestelijke leven. In de eerste plaats moeten we Christus geen ogenblik uit het oog verliezen. In hem en in het door hem volbrachte werk ligt alles vast. Het is werkelijkheid in de geschiedenis. Hij is de verlosser. In hem is het heil gegeven voor de tijd en voor de eeuwigheid, voor de mens en voor de wereld. Als we Christus kwijtraken, raken we, christelijk genomen, alles kwijt. In de tweede plaats moeten we ook het lichaam van Christus, de kerk, zijn gemeente, geen ogenblik uit het oog verliezen. Zonder de kerk hebben we geen gemeenschap met Christus. Buiten de kerk is daarom geen zaligheid. Zodra we hoe dan ook in Christus zijn, zijn we in de kerk gezet. Van onze kant krijgt dat de doodeenvoudige gestalte dat we ons aansluiten bij de kerk, lidmaat worden, regelmatig naar de kerk gaan en onze hoofdelijke omslag betalen. Als we de kerk kwijtraken, raken we christelijk genomen ook de wereld, namelijk de zuivere beleving van de wereld, kwijt. De wereld wordt ons dan weer oerwoud, woestijn. En afgrond. In de derde plaats moeten we ook de andere leden van het lichaam van Christus geen ogenblik uit het oog verliezen. Het zijn echt anderen dan wij. Zij zijn ook anders. Ze hebben andere gaven. Ze hebben een eigen positie en een eigen functie. Maar in hun andersheid horen ze er allemaal bij. Dat is het besef van katholiciteit dat in de christelijke existentie steekt. Die flonkerende vreugde over de veelheid van genadegaven die uitgestrooid zijn over de vele leden van het lichaam. In de vierde plaats moeten we onszelf in onze heiligheid geen ogenblik uit het oog verliezen. Wij zijn leden van het lichaam. Wij zijn in Christus. Wij zijn van Christus. Daarom zijn we iets. Hoe eenvoudig en bescheiden dan ook, we zijn iets heiligs. Daarom moeten we ons niet verslingeren aan de zwaarmoedigheid en de wanhoop of aan enige andere zonde. Laten we, luisteraars, deze dag leven in deze heiligheid. Goedemorgen.
In de morgenwijding sprak tot u professor Dr. A.A. van Ruller, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Utrecht.
Luisteraars, wij zijn toe aan Romeinen 12, vers 6. Wij hebben uw gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Wie zijn die wij, van wie gezegd werd dat ze gaven hebben? Dat zijn volgens de bedoeling van de apostel zonder enige twijfel de christenen, die tezamen de christenheid, de gemeente, de kerk vormen. Er is niet gedacht aan de mensheid, het menselijke geslacht als zodanig. Ook daarvan zou te zeggen zijn dat ze gaven heeft ontvangen. Alle mensen hebben bijvoorbeeld het leven ontvangen. Volgens Handelingen 14 vers 17 zegt Paulus ergens dat ze met name regen en vruchtbare tijden en een overvloed van spijs en vrolijkheid hebben gekregen. We zouden ook kunnen denken aan de kunst en de wetenschap en de techniek. Maar volgens de apostel is dat alles toch omvat in een wereld van duisternis, ijdelheid, waan, schuld, toren en vloek van God. Het leven van de mens en de mensheid is al zodanig op een ontzettende wijze aangevreten en in het verderf gedompeld. Maar in Christus is de gerechtigheid en het leven verschenen. De duisternis van de toren is in hem geweken voor de zon van de genade. Van hem uit is het leven niet meer verloren, maar behouden. Niet meer aan het verderf prijsgegeven, maar verlost. Niet meer ijdel en leeg, maar tot aan de rand toe gevuld. De christenen nu vormen tezamen de gemeenschap waarin de naam van Christus wordt beleden en geprezen. Zijn het alleen maar doodgewone mensen? Let wel, het is een lichaam. Dat lichaam heeft een hoofd, de opgestane en verheerlijkte Christus. Dat is de kern en het mysterie van het christen zijn en van de kerk in eerste aanleg ligt alle bijzonderheid daarvan in Christus. Hij heeft de dood overwonnen. In hem is het eeuwige leven. De kerk is de gemeenschap met dit hoofd. Dit lichaam heeft niet alleen een hoofd, het heeft ook een skelet. De ruggenwervel is het apostelambt. De ribben zijn de ambten. Door het skelet wordt het lichaam overeind gehouden, krijgt het zijn vorm en zijn vastheid, is het meer dan een klomp vlees. Zo beleven wij ook pas ons volle plezier in de kerk, als we daarin het skelet van de apostolische ambten hebben opgemerkt. De ambten zijn de organen waardoor Christus het hoofd, zijn lichaam, regeert en ermee bezig is. Dit geheel van het lichaam met het hoofd en het skelet, dit geheel is die wij waarvan gezegd werd dat ze gaven hebben. Dat klinkt zonder enige twijfel triomfantelijk. Er zit iets pretentieus in. Wij hebben nu gaven. Niet alleen Christus is iets zeer bijzonders, de kerk is ook iets bijzonders. Zelfs van de christenen, de leden van de kerk, wordt gezegd dat zij iets bijzonders zijn. Ze hebben wat, ze hebben gaven, daarom zijn ze ook wat. Wat hebben en zijn ze dan? Centraal en fundamenteel moet hier natuurlijk gedacht worden aan de genade die men als christenmens door de gemeenschap van de kerk deelachtig is. Het is de goddelijke genade, welke in de persoon en het werk van Christus historische realiteit is geworden. Men is onttrokken aan de teuren en de vloek, aan de verdoemdheid en de ijdelheid van het bestaan, aan de gitzwarte duisternis van de zonde en de verlorenheid. Dat is de genade die verschenen is. Men kan natuurlijk even goed spreken van de liefde, of ook van de gevulde tijd, van het verloste bestaan, van de zin van het historische proces. Dat alles is ons in Christus geschonken en door de gemeenschap van de kerk hebben we daar deel aan. Maar nu gaat de apostel nog een stap verder, dat alles verbijzondert zich in duizend dingen. Er is niet alleen de genade, de charis, er zijn ook de genadegaven, de charismata, het geloof waardoor wij in gemeenschap met de levende Christus staan, werkt zich in deze gaven uit. Men kan ook zeggen, het zijn gaven en werkingen van de geest. Dat is het. De Heilige Geest is uitgestort. De goddelijke stuwkracht, welke ons voortstuwt van het volbrachte werk van Christus naar het Rijk van de Heerlijkheid. Deze geest is uitgestort in de kerk en werkt vanuit en via de kerk in de levens van de mensen, in de volkeren van de aarde, in hun culturen en gemeenebesten. De kerk als het lichaam van Christus, voortgestuwd door de geest, is het grote elan in het wereldhistorische proces dat de mensheid doormaakt. Dat elan ligt niet aan de oppervlakte. De kerk is er niet als de kippen bij als het erom gaat iets revolutionairs of iets progressiefs te doen. In het revolutionaire en het progressieve kan nog heel gemakkelijk de wanhoop over de waanzin van het bestaan schuilen gaan. Die wanhoop nu, die is juist in de kerk overwonnen. Zij weet dat het bestaan verlost is en bestemd voor de heerlijkheid. Daarom heeft zij een onbeperkte moed voor het leven en de wereld. Deze moed heeft de kerk in alle eeuwen gehad. Haar elan lag steeds in de diepte van het bestaan. Welke gaven hebben de christenen dan? Paulus somt er in de volgende verse een paar op. We zullen ze stuk voor stuk behandelen. Opvallend is intussen dat in deze opsomming het buitengewone en opzienbarende ontbreekt. Paulus heeft het bijvoorbeeld niet over het spreken in tongen, de glossolalie, of over de kracht tot genezing op het gebed. Hij noemt alleen de profetie, de dienst, het onderwijzen, het vermanen, het mededelen, het leiding geven en het barmhartigheid bewijzen. Dat zijn allemaal op het eerste gezicht min of meer doodgewone dingen. Maar ze zullen wel allemaal betrokken zijn op het onuitsprekelijke heil in Christus. Daardoor krijgen ze toch allemaal een geheel bijzondere inhoud. Paulus zal ook wel niet volledig zijn in de opsomming. In ieder geval lijkt het erop dat die gaven van de glossolalie en de genezing in de gemeente van Rome niet voorkwamen. Anders had de apostel ze vast wel genoemd. Daarom moeten we elkaar niet al te wettisch vastzetten op de gaven. Er is een enorme verscheidenheid van gaven. Ook een grote mate van vrijheid, openheid en losheid. Als die opzienbarende gaven er niet zijn, zijn er toch nog wel een hele massa andere gaven. Daar is bijvoorbeeld altijd het preken, het liturgeren, de viering van het sacrament, het leren, het gesprek voeren, het leiding geven, het snoeien van de tucht, het helpen, het redden. Waar is dat lichaam van Christus met de gaven van de geest nu? Laten we ons schamen. Alles wat we als kerk zijn en doen, zijn en doen we in een bepaalde kerkgemeenschap. Er moest eigenlijk maar één kerk zijn. Niet alleen de ene evangelische kerk van Nederland, maar de ene katholieke kerk van Nederland. Zelfs de ene katholieke wereldkerk. Maar we kunnen maar niet bij elkaar komen, ondanks alle ecumenische arbeid. Ieder zet zijn eigen zaakje voort. Het lijkt er zelfs op dat de ecumenische arbeid tegenwoordig voor deze wanhopige zaak van de eenwording van de kerk uitwijkt en vlucht in het diaconale of zelfs in het politieke, sociale en economische. Maar laten we ons als christenheid niet aan onze schande onttrekken. Pecca fortiter, zonder dapper, zei Luther, dat wil zeggen als gezondigd, als ge in de modder van de zonde van de verscheurdheid handelt, durf het dan en doe het krachtig. Wees met andere woorden als brokje kerk ten volle kerk. En beleef je eigen kerk als de katholieke kerk, als de kerk van Christus in haar volheid en haar heelheid. Dan alleen is er ook een kans dat we in de ecumenische arbeid niet uitwijken voor het eigenlijke probleem en gemakshalve overspringen van de kerk naar de wereld, maar volharden in onze eigenlijke taak, de hereniging van alle kerken. Alleen, zolang de ene kerk van Christus niet bereikt is, zal ik me de onmetelijke vreugde van het kerk zijn niet laten ontnemen. Ik beleef deze vreugde in mijn eigen kerk. Zij is het lichaam van Christus. Aan haar zijn 1000 gaven geschonken. In haar vallen dingen te beleven die nergens anders in de wereld te beleven zijn. Daarom ben ik dankbaar voor de kerk. Ik ga regelmatig naar de kerkdienst. Ik leef en werk mee in alles wat er omgaat in de kerk. Want we hebben zeer bijzondere gaven. De een heeft dit, de ander heeft weer wat anders. Dat ligt aan de genade die in ieder gegeven is. Luisteraars, ik wens u een goede dag in deze vreugde over de kerk. Door haar uitspraak dat Jezus is gestorven, wel heeft ze er even over gedaan om tot een zo groot mogelijke verheldering van dit mysterie te komen. Wie is gestorven? Aan de ene kant moet men zeggen, God zelf is gestorven. Maar daar moet men meteen aan toevoegen, namelijk God als God de Zoon, dus niet de hele drie-enige God. Aan de andere kant moet men zeggen, maar het was God de Zoon in het menselijke vlees, dus de mens geworden God. Daar moet men dan nog 3 bepalingen bij bedenken. Ten eerste dat hij ook dit werk van het sterven ambtelijk als middelaar in onze plaats heeft volbracht. Ten tweede dat hij naar en aan en in zijn menselijke natuur is gestorven. En ten derde dat het ondertussen dan toch maar God de Zoon was die stierf naar zijn aangenomen menselijke natuur.
Moderne mensen plegen hooghartig de neus op te halen over dergelijke precieze formuleringen. Ze noemen dat dorre dogmatiek. Het grappige is alleen dat de allermodernste kreten over de dood van God toch meteen ook weer roepen om nadere bepaling van wat men nu eigenlijk bedoelt. En wat men dienaangaande in de bestsellers op theologisch gebied kan lezen, ligt er bepaaldelijk ook niet om aan ingewikkeldheid en duisternis. Daarbij vergeleken zijn de oude bepalingen die ik even opzomde eenvoudig en glashelder te noemen. Mij persoonlijk zijn ze daarom ook bijzonder dierbaar. Maar veel belangrijker dan deze kwestie in welke zin men kan zeggen dat God gestorven is, is het feit dat het apostolische evangelie en de christelijke kerk aan deze dood van Jezus steeds heilsbetekenis hebben toegekend. Het is niet een tragisch einde van een mislukte held, het is zelfs niet de marteldood van een getuige, het is helemaal niet puur de bevestiging van de vergankelijkheid van alles wat is, het is de dood van de Messias, de knecht van God, de middelaar, de heiland. Aan zijn dood hebben wij onze verlossing te danken. Dat zijn klanken die wij eeuwenlang gehoord hebben. Daarom zijn ze ons zo verschrikkelijk vertrouwd, maar dat is geen goede zaak. Onze mond moet er toch eigenlijk bij openvallen van verbazing. Dat is toch het ongehoorde van de kern van het christendom. Het beweert dat er totale verlossing van de totale werkelijkheid is. Dat is reeds iets wat eigenlijk niet te geloven is. Maar bovendien beweert het dat wij deze verlossing te danken hebben aan de dood van iemand, van Jezus van Nazareth. In verschillende uitspraken doelt Jezus daar zelf ook op. Hij heeft het bijvoorbeeld over de losprijs die hij voor velen betaalt. Ook over het nieuwe verbond in zijn bloed. Het meest mysterieus is voor mijn gevoel zijn uitspraak dat hij de macht ontvangen heeft zijn leven af te leggen en het weer op te nemen. En dat hij zo in deze soevereine vrijheid sterft. Wanneer wij proberen in deze heilsbetekenis van zijn dood wat dieper deur te dringen, kunnen we op zijn minst langs vier wegen wandelen. In de eerste plaats is er wat ik zou willen noemen de mystieke weg. Jezus ziet en aanvaardt het bestaan volledig, tot op de bodem. Hij ziet en aanvaardt het tot op de dood. De dood hoort er ook bij het leven. Zo ziet Jezus het. Hij voelt hoe de gerichten van God door het verloren schepselmatige bestaan gaan. Hij doorleeft het er zijn als schepsel in al zijn diepten en verschrikkingen. En zo aanvaardt hij het vrijwillig. Hij legt het leven ook weer af dat hij had aangenomen. Hij schrijdt binnen in de dood, dat durft hij. Door veel angsten en ontzettingen heen, zoals de zwemmer, wanneer hij voor het eerst van de hoge teuren in het water duikt, door veel aarzelingen en angsten heen moet, maar tenslotte zalig in het water ondergaat, zo gaat Jezus onder in de dood. Hij doet het in onze plaats, hij gaat ons erin voor. Hij geeft ons het grote voorbeeld van het sterven. Jezus is de grote mysticus die tot de dood bereid is. In de tweede plaats is er de zo te noemen wereldhistorische weg. Het tarwegraan moet in de aarde vallen, daar sterft het. Zo alleen brengt het veel vrucht voort, duizendvoudig zelfs. Met andere woorden gezegd, de dingen moeten door de dood, door het einde, door de ondergang, zelfs door het niets heen, zullen ze terechtkomen. De vruchtbaarheid van de werkelijkheid hangt daaraan dat zij door dat alles heen gaat. Er zijn mensen die de dingen alleen maar in handen willen houden. Ze willen ze laten bestaan zoals ze zijn. Dat zijn de conservatieven. Er zijn ook mensen die de bestaande dingen alleen maar willen ontkennen, ondersteboven gooien, revolutioneren. Dat zijn de progressieven. Maar alle revolutie is slechts kinderspel vergeleken bij het wezen van het christelijke geloof. De evangelie zegt, de wereld moet door de ondergang heen, zal ze behouden, zal het sociale ideaal verwerkelijkt worden. In de derde plaats is er de juridische weg. Ook dat is een grootse poging door te dringen in het mysterie van de heilsbetekenis van de dood van Jezus. De dood is de straf op de zonde. Niet de willekeurige straf, maar de wezenlijke. De dood is het weggedaan worden van voor het aangezicht van God. De zonde is het niet voor het aangezicht van God willen staan. De dood is daarom, om zo te zeggen, het uiteindelijk gelukken van de zonde. Want nu, die straf, de tijdelijke, de geestelijke, de eeuwige dood, de totale Godverlatenheid, die heeft Jezus als de middelaar in onze plaats gedragen. Daardoor heeft hij aan onze dood de angel ontnomen. Wij sterven nog wel, maar onze dood is een verlossing, een deurgang tot het eeuwige leven. In de vierde plaats is er de victorieuze weg. De dood is een vijand, de ergste vijand van de vele vijanden die er zijn. Ook die vijand is Jezus te lijf gegaan. Hij is binnengedrongen in het rijk, de heerschappij van de dood. Die tirannie heeft hij helemaal aan zichzelf laten uitwoeden. Daardoor, dat is het mysterie in het mysterie, is zij krachteloos geworden. De dood is dood ter aarde gevallen. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het eeuwige leven aan het licht gebracht. Daarom kunnen ook wij het bestaan tot op zijn volle diepte zien en aanvaarden, zonder dat wij sterven van de angst en de wanhoop.
In de morgenwijding hebt u geluisterd naar professor Dr. A.A. van Ruler, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Utrecht.
Rijksuniversiteit te Utrecht.
Goedemorgen, luisteraars. Jezus is, nadat hij was gestorven, ook begraven. Het is opvallend dat het Nieuwe Testament daar meer dan één keer een zekere nadruk op legt. De evangelisten en de apostelen hebben daar kennelijk gewicht aan gehecht. Vandaar ook dat deze gebeurtenis apart werd genoemd in de apostolische geloofsbelijdenis. Wij belijden ook, het is een stukje van de inhoud van het geloof, dat Jezus is begraven. Wat is dan het belang daarvan? Het antwoord op deze vraag kunnen we alleen vinden door lang en geduldig te luisteren naar de volledige boodschap van de Bijbel over het leven en de dood, over God en de mens en over het heil dat met de komst en het werk van de middelaar is gegeven. Er zit vast en zeker ook dit element in dat de oudste christenheid heeft bedoeld. Hij is zelfs begraven geworden, hij is dus wel echt en volledig gestorven, daarom is ook zijn opstanding echte en volledige lichamelijke werkelijkheid. We geloven niet docetisch, dat wil zeggen, we hebben het niet over een schijnlichaam en over een schijndood en over tijdloze geestelijke ideeën, maar we hebben het over de werkelijke lichamelijkheid en over iets wat in de geschiedenis is gebeurd. Het christendom is volstrekt historisch en volstrekt materialistisch gericht. Men kan dat primitief noemen, maar het hoort tot het wezen van de zaak. En de grote lichtzijde daarvan is dat zo deze zichtbare en tastbare, deze ruimtelijke en tijdelijke wereld volstrekt serieus wordt genomen. Maar niet alleen dit element van historische werkelijkheid is van belang in het begraven zijn van de middelaar. Ook het element dat zo het verderf van de geschapen werkelijkheid tot zijn uiterste consequentie is gekomen. Hier staat, om zo te zeggen, alles op zijn kop. Jezus is begraven. Hij is de middelaar. Hij is de verlosser. Hij is God de Zoon in het menselijke vlees. Hij is begraven. Om met Luther te spreken, de duivel heeft hier de heerschappij over God. Het leven is de dood geworden, de hemel is de hel geworden, de gerechtigheid is de zonde geworden. Alles is in zijn tegendeel verkeerd. De hele geschapen werkelijkheid is radicaal in de afgrond van de totale verlorenheid gevallen. Dat beleidt men als men beleidt dat Jezus is begraven. Door deze absolute diepte gaan de dingen heen. Men kan deze dingen ook iets minder kosmisch, iets meer menselijk uitdrukken. Dan denkt men vooral aan de vernedering die er voor de mens in de begrafenis als zodanig ligt. Die vernedering kan men op verschillende wijzen uitdrukken. Men kan zeggen dat de mens, als hij begraven wordt, in het stof van de dood gelegd wordt. Hij blijkt stof te zijn en keert tot stof terug. Hij wordt een hoopje stof van de aarde. Hij gaat in de aarde als moederschoot. Men kan ook zeggen dat het graf de groeve van de vertering is. Daarin gaan we tot ontbinding over. Die gedachte is zo erg en zo aangrijpend dat we het nooit lang volhouden haar helemaal bewust te denken. Maar deze ontbinding is een enorm stuk vernedering voor de mens. In de laatste tijd is het door Karel Baert wat moderner uitgedrukt in de woorden dat het begraven worden voor een mens betekent dat hij zuiver tot verleden tijd geworden is, zonder heden en zonder toekomst. Deze vernedering van de mens heeft de middelaar ook aanvaard. Hij is voor de vertering wel bewaard, maar hij is wel in het graf geweest. Hij is met andere woorden in de staat van de dood geweest. Daar denken wij veel te weinig aan. Als wij het over de dood hebben, denken we gewoonlijk alleen maar aan het moment van het sterven. Maar we moeten niet over het hoofd zien dat we daarmee binnenschrijden in de staat, in de toestand, in het rijk, in de heerschappij van de dood. Daarom is de belijdenis dat Jezus 3 dagen in het graf gelegen heeft ook van zo grote betekenis met het oog op het heil. De dood is de straf op de zonde. Die heeft hij tot het einde toe en volledig gedragen, ook in dit opzicht dat hij de staat van het dood zijn in onze plaats heeft doorgemaakt. Aan deze gedachte kunnen we nog weer een wending geven, door niet alleen te zeggen dat hij in onze plaats in de staat van de dood is geweest, maar dat hij ook bij en met ons is, in ons begraven worden en in ons begraven zijn. De solidariteit van de verlosser met de mens gaat door tot in alle facetten van het mens zijn, ook tot in het facet van het begraven zijn. Als we deze waarheid helemaal nemen zoals ze is, dan keert ze zichzelf meteen een volle slag om. Het is meer dan een bij en met ons zijn. Het is meer dan solidariteit en lotsgemeenschap. Dat zou op zichzelf nog kunnen betekenen dat we samen wegkruipen in de afgrond van de verlorenheid en daar met elkaar wat zuchten en wenen over ons sterfelijke lot. Maar Jezus is de heiland. Als zodanig is hij bij en met ons in het graf. Hij heiligt, om zo te zeggen, met zijn tegenwoordigheid ook ons graf, zoals hij alles van ons bestaan heiligt. Doordat hij er ook is, is het ergste van het graf in beginsel weggenomen. Men zou dat zo kunnen uitdrukken, omdat Jezus ook begraven is, is de groeve van de vertering omgezet in onze laatste rustplaats, waar wij inderdaad de moede leden strekken en ter rust te gaan. Maar daarmee is het evangeliegehalte van dit geloofsartikel nog niet uitgeput. Calvijn gaat verder dan de gedachte van de solidariteit en zelfs verder dan de gedachte van de heiliging. Hij heeft het over de levendmakende reuk van de geest die door de begrafenis van Jezus in ons graf is gekomen. Men moet maar durven. Dat is een enorm stoutmoedige uitspraak. Maar als men het evangelie gelooft, moet men haar inderdaad aandurven. Er is niet de lijkenlucht van de dood meer in ons graf. Die wordt overwonnen door de geur van de levendmakende geest. Jezus is de drager en de brenger van de geest. Die heeft hij in de wereld gebracht, in de totale wereld, ook in het graf. Het leven is met zijn begrafenis inderdaad de dood geworden, maar het is het leven. En het leven overwint, zoals ook de waarheid zegeviert. In principe ligt daarom in het begraven worden van Jezus de overwinning van de dood. Hij schrijdt de staat en het rijk van de dood binnen om er doorheen te schrijden, de dood aan te doen, hem strijdend te overwinnen en zegevierend uit het graf te treden. Niet terug aan deze zijde van de dood, maar er doorheen, aan gene zijde ervan. In het eeuwige leven. Het graf verliest dan zelfs zijn karakter van laatste rustplaats. Het wordt het oord van het wachten en de verwachting. Wij verwachten de opstanding van het vlees. Of nog sterker, de dood wordt ons door Christus een deurgang en het graf de poort tot het eeuwige leven. Maar de begrafenis van Jezus heeft volgens de apostel Paulus in Romeinen 6 ook een fundamentele betekenis voor het leven nu. Door de doop, met een P, is onze oude mens met Christus begraven in de dood. met een D. Al het oude is weggedaan. Het is begraven. Het is verleden tijd geworden. We zijn geroepen om in nieuwheid van het leven te wandelen. De schuld is weg. Het verleden is weg. De macht van de zonde is weg. Dat hele op zichzelf teruggebogen en in zichzelf besloten. Ik is weg. Het is alles bijgezet in het graf van Christus. Plassen water gingen over ons hoofd toen we gedoopt werden. We werden in het water ondergedompeld. De hele mens ging er aan. De nieuwe mens stond op. De doop is het bad van de wedergeboorte. Het gaat erom dat we ons dagelijks daaraan houden, dat we ons niet vastklampen aan wat voorbij is, aan al de eigenwilligheid van ons zelfzuchtige hart, maar dat we in de volle vrijheid, in de openheid voor de toekomst, in de stralende schoonheid van de wil van God wandelen. Met een technische term noemen we dat de heiligmaking of de heiliging. Daar gaat het om in het evangelie. Daarom dat het hele leven in zijn heiligheid, dat is in die stralende schoonheid, wordt doorleefd. De grondslag daarvan is gelegd in het heilsfeit uit het evangelie en uit de apostolische verkondiging dat Jezus ook werd begraven.
Nu spreekt professor Dr. A.A. van Ruller, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Utrecht.
Goedemorgen, luisteraars. Pas in de vierde eeuw komt het artikel van de nederdaling ter helle in de geloofsbelijdenissen van sommige Oosterse en Westerse kerken voor. In de apostolische geloofsbelijdenis is het pas veel later opgenomen. Maar de gedachte leefde al veel eerder onder de christenheid, maar mag wel zeggen dat men er van de vroegste tijden af over heeft gesproken. Het merkwaardige is echter dat er geen enkele of nauwelijks enige Bijbelse fundering voor dit artikel is te vinden. Daar komt bij dat men niet met zekerheid kan vaststellen waaraan men in de eerste tijd precies dacht en wat men eigenlijk bedoelde als men zei dat Jezus ter helle of in het dodenrijk is afgedaald. In de loop van de eeuwen heeft men er dan ook heel verschillende dingen onder verstaan. Men kan dus gerust zeggen dat dit een wat vreemd en wonderlijk bestanddeel van het christelijke geloven is. Toch, als men er een poosje over studeert, wordt het artikel ons gaandeweg dierbaarder. Er is in beeldrijke voorstelling een aantal kostbare beseffen in samengevat. Om het in één woord te zeggen, het artikel van de nederdaling ter helle geeft uitdrukking aan de absoluutheid en de universaliteit van Christus en van het heil in hem. Deze grondgedachte keert terug in alle betekenissen waarin de christenheid dit artikel heeft opgevat. Een veel voorkomende betekenis is bijvoorbeeld deze, dat Jezus in zijn dood uit zijn graf is gegaan naar de verblijfplaats in het dodenrijk van de gelovige voorvaderen uit het oude verbond, om hun te verkondigen dat nu de verlossing volkomen is, en om hen daarom ook over te brengen uit het dodenrijk in het paradijs. Daar zit dus de gedachte in dat het heil in Christus zo absoluut en zo universeel is, dat het terugreikt in de geschiedenis, en dat het in zijn verlossende betekenis en kracht ook de gelovigen uit de oud-testamentische voortijd bereikt. Anderen zijn nog een stap verder gegaan en hebben gezegd dat Christus ook de deugdzame heidenen uit het dodenrijk heeft gehaald. Op die manier trachtte men in het reine te komen met dat ontzagwekkende vraagstuk wat er in de eeuwigheid moet gebeuren met al die mensen die voor Christus en buiten Israël hebben geleefd en van de woorden van God van het evangelie nog nooit hebben gehoord. Zij zijn buiten het licht van de bijzondere openbaring gebleven. Maar in Jezus' nederdaling ter helle komt dit licht ook tot hen. Zo universeel is het heil in Christus. Uiteindelijk strekt het zich tot allen uit. Zo absoluut is het ook. Alle mensen hebben het nodig. Buiten Christus en zijn werk is er geen zaligheid. Sommigen zijn nog een stap verder gegaan en hebben gezegd: Christus is zo barmhartig dat hij ook tot hen is gegaan die het heil op de een of andere wijze wel hebben gekend, maar het hebben verworpen. dan zou het artikel van de nederdaling ter helle inhouden dat alle mensen, hoe ze op aarde ook geleefd hebben, in het hiernamaals een nieuwe kans krijgen. Voor velen is dat een bijzonder aantrekkelijke gedachte. Men moet er echter wel bij bedenken dat deze gedachte aan het aardse tijdelijke leven zijn laatste ernst ontneemt, een beslissing die voor eeuwig geldt, valt dan niet meer in de menselijke levenstijd. Er zijn ook mensen die het over een andere boeg hebben gegooid. Zij dachten na over het lot van degenen die in Christus geloofden, maar gestorven zijn voor zijn wederkomst. In de nederdaling ter helle van Christus beleden zij dan dat Christus ook tot hen gekomen is in hun staat van de dood en hen daaruit heeft verlost. Dezelfde gedachte komt in een andere wending terug, dat Christus in het dodenrijk is afgedaald, opdat de zijnen daar niet in zouden behoeven te komen. Hij heeft daar als het ware een stokje voor gestoken. Hij is in onze plaats in het dodenrijk gegaan. Daardoor heeft hij dat rijk voor ons afgeschermd. De kracht van zijn heilswerk strekt zich dan uit tot in onze dood toe en bewaart ons in de dood bij de zaligheid. Zo absoluut, zo universeel is zijn verlossing, dat ze reikt tot in onze dood. Met deze opvatting zijn wij in de buurt gekomen van de betekenis welke met name Luther en Calvijn in het artikel van de nederdaling ter helle hebben gezocht. Ook de reformatorische opvatting vertoont weer allerlei varianten. Zo is er de gedachte dat het artikel van de nederdaling ter helle ongeveer hetzelfde zegt als het artikel dat Jezus is begraven. Het onderstreept het alleen nog eens een keer in zijn diepe ernst. Jezus is echt en helemaal in de staat van de dood ingegaan. Daar is hij geweest, in de afgrond van de dood. Sommigen zeggen, daarom moet je ook niet dat bleke woord dodenrijk gebruiken, maar veel liever dat grimmige woord hel. Hij heeft de dood ten volle gesmaakt. Deze beker heeft hij tot de laatste droppel toe leeggedronken. De nederdaling ter helle is het alleruiterste in de vernedering waarin het mensenbestaan terecht kan komen. Jezus is daarin ingegaan als onze middelaar om zo de straf op de zonde en de toren van God tot het laatste toe te dragen. Een variant van deze gedachte is vanuit Calvijn in de Heidelbergse catechismus terechtgekomen. Dan zegt men, dat artikel van de nederdaling ter helle staat aan het einde van alle artikelen over het lijden en het sterven. Het vat deze als het ware nog één keer samen en het drukt daarvan de ergheid uit. De nederdaling ter helle is het ondergaan van de radicale Godverlatenheid van Christus, met name aan het kruis. Zo leed hij al de angst en versmaadheid van de hel. Hij was volledig uitgeworpen, volledig te schande geworden. Hij zonk weg in de afgrond van de vertwijfeling en de wanhoop. Hij onderging de verlorenheid van het bestaan in al haar verschrikkelijkheid. Met name Luther en de Lutheranen hebben de zaak nog weer heel anders opgevat. Zij zeiden, de nederdaling ter helle is niet de laatste trede in de staat van de vernedering, ook niet echt de eerste trede in de staat van de verhoging, dat is de opstanding, maar wel om zo te zeggen het begin van de verhoging. Jezus is in de hel afgedaald om daar aan de duivel en zijn trawanten, aan al de demonen en gevallen engelen, aan al de geesten van het kwade zijn overwinning in één geweldige en verschrikkelijke oordeelsprediking bekend te maken. Daar zit ook een verrukkelijke gedachte in, namelijk deze, dat de middelaar en verlosser werkelijk opgewassen is tegen de hel, de duivel en de dood, tegen alle vormen van het verderf, en dat hij dat hele rijk van het kwaad ondersteboven kan gooien, en ook inderdaad ondersteboven gooit, zo dat de goede en schone werkelijkheid van het geschapen zijn er radicaal van bevrijd wordt. Dan reiken de absoluutheid en universaliteit van Christus en zijn heil tot aan de grenzen van alles wat is. Zo zijn er tal van mogelijkheden om dit geloofsartikel te verstaan. De christenheid is er zeer over verdeeld, maar ik heb het gevoel dat we aan deze verdeeldheid niet zo erg behoeven te lijden. Hebben ze niet allemaal min of meer gelijk? Zijn niet alle betekenissen die men in dit artikel kan leggen zijden aan de zaak? Kan men ze niet verenigen in één veelkleurig palet? Zijn in ieder geval niet alle waarheden welke men met dit vreemde geloofartikel beleidt van een hartverwarmende en gelukkigmakende kracht? Zo gezien kan inderdaad dit zonderlinge stukje van de belijdenis ons een kostbaar kleinood worden. Dames en heren, ik wens u nog een prettige Pinkstermaandag. Jezus niet in te passen, ze betekent niet dat Jezus gewoon in de eeuwigheid is binnengegaan, onsterfelijk is geworden. Hij is in de tijd gebleven, daarin is hij opgestaan op de derde dag. Zo wordt deze bepaling gaandeweg steeds belangrijker en raadselachtiger. Want men moet bedenken wat dat is, de opstanding. Ze is de overwinning van de dood, de verlossing van het hele tijdelijke bestaan, van het verderf. De deurbraak van het eeuwige, dat is het verloste leven. Dat is een geheel enige werkelijkheid. Ze is nog unieker dan elke onherhaalbare en onvergelijkelijke gebeurtenis in de geschiedenis. De opstanding van Jezus is iets wat met niets te vergelijken is. Men moet zelf zeggen, in zichzelf is zij iets veel groters dan wat op één dag kan geschieden, wat door één dag bevat kan worden. De wanden van deze derde dag worden tot het uiterste gespannen om dit te bevatten, het heilsfeit van de opstanding. Maar dit is dan ook gebeurd. Jezus is opgestaan. Dat is ook historische werkelijkheid. Het is een gebeurtenis die verteld kan worden. De vertelling van dit verhaal is de eigenlijke inhoud van het apostolische evangelie en van elke christelijke verkondiging. Dat houdt ook in dat we het eigenlijke heil, de gave van het eeuwige leven, achter ons, in onze rug hebben. We leven er niet zozeer naartoe, we leven er als christenen veel meer vanuit. Deze derde dag is zelfs, om zo te zeggen, nog wat uitgesmeerd. Op de derde dag, als dag van de opstanding, volgen de 40 dagen van de verschijningen van de opgestane Heer aan de zijnen. In die tijd werden ze binnengeleid in alle verborgenheden van het Rijk van God. Van dat verhaal van evangelisten en apostelen leven wij als christenen. Maar er zitten nog andere kanten aan deze bepaling ten derde dagen, bijvoorbeeld ook deze kant dat de opstanding niet op de eerste of de tweede dag plaatsvond, geen opstanding vanaf het kruis. Zelfs geen opstanding onmiddellijk na het sterven. Jezus is en blijft een tijd lang in de dood. God laat hem daarin een tijd lang. De Vader wekt de Zoon niet meteen op. Het einde wordt volledig aanvaard, echt als einde waar alles uit is. De straf van de zonde wordt volledig gedragen. De middelaar volbrengt de gehoorzaamheid volledig, niet alleen in de actieve dadelijke zin van het woord, maar ook in de passieve, lijdelijke zin. Dit zijn natuurlijk maar povere pogingen die de christenheid in de traditie heeft gewaagd om enigszins in deze mysterieën van het 3 dagen verblijven van Jezus in de staat van de dood door te dringen en ze een beetje te doorlichten. Er is in ieder geval 1 ding mee gezegd dat voor de verhouding van het christendom en het jodendom van een angstwekkend grote betekenis is. Jezus heeft de zaterdag, de dag van de Sabbat, doorgebracht in de staat van de dood. Is dat een uiterste van de Sabbatrust, dit liggen in het graf, of is dit het zuivere tegendeel van de Sabbatrust? Laat het evangelie van Christus niet een verschrikkelijk diepe schaduw vallen op de oud-testamentische Sabbat. Komt het Nieuwe Testament niet kruiselings te staan op het Oude Testament? De zaak is te vergelijken met die andere trek uit het evangelie. Als Jezus sterft en zo het eigenlijke offer van de verzoening brengt, scheurt het voorhangsel in de tempel van boven tot onder. Jezus is de Messias, van Israël. Maar de Messias blijkt ook de middelaar te moeten zijn. In hem geschiet de vervulling van alle dingen, met name van alle dingen van het Oude Testament. Maar als de dingen vervuld worden, gaat er ook een scheur doorheen. Jezus vervult de Sabbat door in het graf te liggen. Dit element van het evangelie moet wel ergerniswekkend zijn voor de Joden. De Messias is als de middelaar van het vernieuwde verbond één diepgaande ergernis voor de Joden, zoals hij één fundamentele dwaasheid voor ons heidenen is. We moeten het de Joden en onszelf met het evangelie niet gemakkelijker en eenvoudiger maken dan het is. Een mens moet aan het evangelie lijden, zal hij tot geloof komen. Dat is het lijden van de bekering. In dit verband kan men ook daaraan denken dat deze derde dag de Dies Dominica, de dag van de Heer, bij uitstek is geworden. Daarom vieren wij deze dag iedere week. Het is de christelijke zondag. Gaandeweg is deze in de traditie in de plaats gekomen van de Joodse zaterdag. Ook dat is merkwaardig. De christelijke zondag, dus de christelijke sabbat, de christelijke rustdag, is niet de dag van het liggen, maar juist de dag van het opstaan, de opstanding. Echt rusten in de christelijke zin is staan, recht overeind staan, staan in het heil en in het eeuwige leven. Dit is de volmaakte omkering van het natuurlijke levensgevoel, welke aan het christelijke geloof eigen is. De rustdag als de dag van de opstanding is een even merkwaardig gegeven als de dag van het sterven als een goede dag. Goede vrijdag. Zo tuimelen in het evangelie alle waarden van leven en dood ondersteboven. De hele zaak komt op zijn kop te staan. Daarvan moeten we ons wel goed bewust zijn. Het evangelie is niet een gemoedelijk gevalletje. En in christelijke zin geloven en gelovig existeren heeft met burgerlijkheid even weinig te maken als met revolutionaire gezindheid. Christelijk existeren is een geheel eigen manier van existeren, met niets anders in de wereld te vergelijken. Het is even uniek als de opstanding van Jezus zelf. Luisteraars, ik wens u verder een goede dag.
Goedemorgen, luisteraars. De opstanding van Jezus uit de doden is de kern van het evangelie. Het is de eigenlijke grote gebeurtenis uit de geschiedenis waaraan de evangelisten en de apostelen in het geding dat er gaande is tussen God en zijn wereld getuigenis geven. Alleen en uitsluitend vanwege deze gebeurtenis zijn de apostelen de wereld ingetrokken, is de kerk onder de volkeren van de aarde ontstaan en zijn wij christenen. Als Jezus niet is opgestaan, is de apostolische prediking zo leeg als een loos beukennootje. Het christelijke geloof is dan precies even leeg. Het is dan volstrekt waardeloos. We moeten daarbij wel bedenken dat we niet precies weten wat we zeggen als we zeggen dat Jezus uit de doden is opgestaan. Het is een geheel unieke gebeurtenis. Ze is met niets te vergelijken. Ze gaat de bevatting van onze ervaring en van onze reden ten eenenmale te boven. Ze gaat ook de bevatting van ons hart volledig te boven. Dit heil is zo groot dat we het eigenlijk niet kunnen geloven. We kunnen er natuurlijk wel iets van zeggen. De opgestane Heer is aan de zijnen verschenen. Het graf was leeg. Hij is lichamelijk opgestaan. Wie de lichamelijkheid eruit haalt, neemt alle muziek eruit weg. Maar de opwekking van bijvoorbeeld Lazarus uit de dood is totaal iets anders. Zij is kinderspel vergeleken met de opstanding van Jezus. Lazarus is, om zo te zeggen, teruggeroepen uit de dood. Hij kwam terug in het leven aan deze zijde van de dood. Maar Jezus is door de dood heen gegaan. Hij is aan gene zijde van de dood opgestaan. Hij is opgestaan in het eeuwige leven. Wat dat zeggen wil, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Wij leven nog aan deze kant van de dood. De dood heerst oppermachtig over alle leven. Hij behaalt uiteindelijk steeds de overwinning. Het is ons ook totaal onmogelijk om door deze duisternis van het rijk van de dood heen te kijken. Wij zien dan alleen maar duisternis, dat wil zeggen, wij zien niets. Daarom heeft de prediker van het evangelie in de paastijd steeds het gevoel dat hij boven zijn macht staat te werken. Het is net zo zwaar als het witten van een plafond. Men moet het zeggen dat Jezus is opgestaan. Men heeft het besef, dat is een enorme vreugde, het is de eigenlijke vreugde van het evangelie. Maar als dan gevraagd wordt, zeg nu eens precies wat dat is, die opstanding van Jezus, dan staat men toch geducht met de mond vol tanden. Toch is dit mysterie de kern van de zaak, het straalt uit naar alle kanten. Bijvoorbeeld naar deze kant, dat het alleen vanuit zijn opstanding zin heeft te zeggen dat wij een levende Heer hebben. Het gaat niet alleen om de woorden, de leer van de historische Jezus. Het gaat ook niet alleen om zijn voorbeeld in zedelijk en sociaal, in existentieel en mystiek opzicht. Christus de Heer is niet een ideogram, een beeldrijke samenvatting van een aantal abstracte begrippen en ideeën. De opgestane Heer is een eigen realiteit, een eigen instantie. Wij noemen ons christenen niet naar een idee, maar naar een persoon. En dat naar een persoon die nu leeft en regeert. Het mysterie van de opstanding straalt echter niet alleen naar voren uit, maar ook naar achteren. De oudste christenheid is in haar belijden begonnen met de opstanding. Maar van daaruit zag ze ook een enorm licht vallen in zijn dood. Deze was niet het tragische einde van een held, evenmin de dood van een martelaar. Het was de dood van het Lam van God dat de zonde van de wereld draagt. Zo is men vanuit de opstanding de dood van Jezus gaan verstaan, als het offer van de verzoening van de schuld van de wereld en van de toren van God. Die waarheid van de verzoening is dan op haar beurt een briljant met duizend facetten, waarop men nooit uitgekeken raakt. Jezus is gestorven om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dit is het evangelie van het kruis en de opstanding tezamen, dat dit ons diep verdoemde bestaan bestaan kan tot in alle eeuwigheid, ook voor het aangezicht van de heilige God. Paulus wijst nog weer een heel andere kant uit als hij zegt dat Jezus door zijn opstanding krachtiglijk bewezen is de Zoon van God te zijn. Het hele mysterie van de persoon van Jezus wordt in zijn opstanding onthuld. Wie is hij eigenlijk? Daarover schudden zijn tijdgenoten reeds het hoofd. In alle eeuwen na hem hebben de mensen zich er het hoofd over gebroken. Wie is, wie was die Jezus toch? Er is maar één antwoord op, hij is God de Zoon in het menselijke vlees. Daarom kon hij tegen de wereld op en tegen de zonde en tegen de dood. Is hij zelf uit eigen kracht als God de Zoon, als vorst van het leven, opgestaan uit de dood? Of is hij, zijnde in de verloren menselijke natuur, opgewekt door de Vader? Beide uitdrukkingen worden gebruikt, opstanding en opwekking. Beide zijn ook evengoed bruikbaar. Deze twee termen omschrijven in hun tweeheid nog eens perfect het mysterie van Jezus. Met dit alles hebben we een heel belangrijk element in het evangelie van de opstanding nog maar even aangeraakt. Ik bedoel de opmerking dat Jezus ook tegen de dood op kon. Voor ons persoonlijke levensgevoel is dit misschien wel de belangrijkste zijde aan dit geloofsartikel. De opstanding van Jezus was niet alleen een opstanding uit of van de doden, maar tegelijkertijd een overwinning van de dood. In zijn opstanding heeft Jezus de macht van de dood gebroken. Zoals men een lat hout over zijn knie neemt
en met een krachtige slag door midden breekt, zo heeft de Zoon van God de dood over zijn knie genomen en met één slag gebroken. Hij heeft de dood aangedaan. Nu ligt de dood in principe machteloos ter aarde. Hij is overwonnen en verslagen. Jezus heeft het eeuwige leven aan het licht gebracht. Gelijk gezegd, wat dat is, het eeuwige leven, kunnen wij niet bevroeden, maar het kan ons verkondigd worden. Wij kunnen het belijden. Wij kunnen erover zingen. Wij kunnen het leven. Hoe doen we dat? Vanuit het evangelie van de opstanding van Jezus het eeuwige leven leven. Wij doen dat op twee manieren. In de eerste plaats door te bedenken dat het leven dat wij hier en nu leven niet een verloren en verdoemd, maar een verlost en zinvol bestaan is. Het is goed en schoon geworden. We beamen het, we aanvaarden het, we vatten het aan, we leven het met krachtige slag, we leven het naar de wil van God. In één woord, we leven in de heiliging. Zo straalt het mysterie van de opstanding van Jezus door onze hele levenstijd heen in de vorm van de heiliging van ons totale bestaan tot lofzeggende dienst van God. Naast de heiliging staat de verwachting. De Joden wuifden met de eerste garf van de oogst naar alle windstreken over de akkers van het land, als profetie van de komende volle oogst. Zo is de opgestane middelaar de eersteling. Er wordt gewuifd over alle dode akkers, over de hele wereld die één dode akker is. Wij zien uit naar de volle oogst van het historische proces. Wij verwachten ons aller opstanding, de opstanding van het vlees. Is het rijk van de dood pure duisternis? Dat is het. Maar het evangelie van de opstanding van Jezus is een verblindend licht dat in deze duisternis valt. Daarom, als we geloven, zwichten we niet voor de dood. Tot op ons sterfbed prijzen wij alleen maar het leven. Luisteraars, ik wens u een prettige en zomerse dag. Luisteraars, het artikel van de hemelvaart van Jezus steunt onmiskenbaar op het getuigenis van het Nieuwe Testament. Met name op dat van Lucas in het slot van zijn evangelie en het begin van zijn boek De Handelingen van de Apostelen. Een modern mens is onwillekeurig geneigd dit stukje uit de christelijke geloofsbelijdenis voor een pure mythe te houden. Maar daar moet men toch bijzonder voorzichtig mee zijn. Op zijn minst moet men de prachtige woordverbinding gebruiken die professor Van der Leeuw gesmeed heeft, als hij het heeft over het mysterie van de persoon en het lot van Jezus die de Christus is, spreekt hij niet van mythisch, maar van mythistorisch. Daar zit dus aan de ene kant de gedachte in dat het over een historische werkelijkheid gaat. De hemelvaart is niet een element uit de eeuwig eendere structuur van de natuur en het heelal, een oergegeven uit het stromende leven. Ze heeft betrekking op een historische persoon en duidt op een historisch feit. Maar aan de andere kant zit er ook de gedachte in dat wij het mysterie van de persoon van Jezus, wat hij gedaan heeft en wat er met hem gebeurd is, niet ten volle kunnen omvatten met de begrippen waarmee wij andere historische werkelijkheden plegen te omvatten. Het gaat onze gewone historische maat te boven, het is althans een geheel enige historische werkelijkheid. Daarom kunnen we evenmin zeggen dat het een puur historische werkelijkheid is, als dat het een puur mythische werkelijkheid is. We moeten, om er enigszins mee in het reine te komen, zeggen dat het een mythistorische werkelijkheid is. We kunnen datzelfde wat eenvoudiger uitdrukken door de vraag te stellen, wie is opgevaren ten hemel? Daarop moeten we antwoorden, Jezus van Nazareth. Maar wie is Jezus van Nazareth? Daarop moeten we twee dingen antwoorden. In de eerste plaats, hij is God de Zoon in de menselijke natuur. In de tweede plaats, hij is opgestaan uit de doden. Dat zijn twee enorme beweringen. Daar ligt de eigenlijke moeilijkheid voor ons denken. Die ligt in wezen niet bij de hemelvaart, maar bij de godheid en de opstanding van Jezus. Vanuit deze beide laatste krijgt de eerste zelfs een zekere vanzelfsprekendheid. De Zoon van God heeft de menselijke natuur aangenomen. Deze is opgenomen in de eenheid met hem. Bovendien is hij zo ook in de menselijke natuur door de dood heen gegaan en aan gene zijde van de dood, verlost van alle verderf, totaal verheerlijkt, opgestaan in het eeuwige leven. Als we dat alles echt zouden kunnen bevatten, zouden we ook kunnen verstaan wat dat is, dat hij is opgevaren ten hemel. Er is nog een andere reden voor ons om in deze dingen wat bescheiden te zijn. We kunnen niet ten volle verstaan wie het is die ten hemel voer, maar kunnen we wel ten volle verstaan wat dat is waarheen hij ging toen hij ten hemel voer. Wat is de hemel? Kunnen we ons daar een denkbeeld van vormen? Het is niet de wolkenwereld. Het is ook niet het firmament. Is het daarachter, daarboven? Of moeten we zeggen, pas op, wees niet te brutaal en te vrijpostig. De hemel is het voor ons principieel ontoegankelijke en daarom ook principieel onbekende deel van de goede schepping. Dan kunnen we ook echt niet precies weten wat de hemel is. Sommigen gaan in verband met de hemelvaart van Jezus nog een stap verder en zeggen dat de hemel waarheen Jezus ging niet zozeer een deel van de schepping, maar de ongeschapen ruimte is waar God tegenwoordig is bij zichzelf. Dat is natuurlijk een wonderlijk tegenstrijdig begrip, de ongeschapen ruimte. Maar in een dergelijke wartaal komt men heel gemakkelijk terecht als men ernst maakt met de inhoud van het evangelie. Zulke wartaal is in ieder geval beter dan wat anderen doen. Zij praten gladjes over de eigenlijke mysterieën van het evangelie heen en lossen de zaak op in symboliek en ethiek, in zinnebeeldigheid en verantwoordelijk menselijk handelen. Maar laten wij nu verder afzien van deze problemen van het verstand. Laten we overgaan tot de problemen van het hart in verband met de hemelvaart van Jezus. Het eerste wat we dan moeten overdenken is dit. Wij moeten Jezus niet achterna willen in zijn hemelvaart. Zijn hemelvaart drukt onze bestemming niet uit. Onze bestemming ligt niet in de hemel, maar op de aarde. De discipelen die de ten hemel varende Jezus staan na te staren, worden dan ook op de vingers getikt en de wereld ingestuurd. Daar ligt hun roeping. Deze is apostolisch, niet hemels. Horizontaal, niet verticaal. Het tweede wat daar onmiddellijk bij komt, ligt in de overweging van Jezus als hij tegen zijn discipelen zegt: het is nuttig voor u dat ik heen ga, want dan komt er plaats voor de andere trooster, de Heilige Geest. Dat is ook een zijde aan de hemelvaart. Jezus maakt plaats voor het grote wereldhistorische werk van de Geest. Wij moeten onszelf dan ook veel meer beleven als staande in de kring van dit werk van de Geest dan als staande in de kring van het werk van Christus. Wij staan op geen wijze in een rechtstreekse relatie tot Jezus. De Geest bemiddelt tussen hem en ons. Het derde probleem van het hart is uitgedrukt in het woord van de apostel: bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, maar die boven zijn waar Christus is. Betekent dat toch dat we het aardse moeten laten schieten en het hemelse ervoor in de plaats moeten stellen? Ik dacht het niet. Wat zijn die dingen die boven zijn? Dat is Christus. Dat is de aangenomen menselijke natuur. Dat is ons vlees. Dat is de aangebrachte verlossing, de verzoening van de schuld, de overwinning van de dood, het hele eeuwige leven, waarin het hele tijdelijke leven is gered. Dat alles is in een uiterst geconcentreerde vorm voor ons samengevat in de ten hemel gevaren Jezus. Dat alles moeten we bedenken. Zo moeten we op de aarde in de wereld leven, bedenkende dat er een verlosser is en dat het leven verlost is. We zijn geen heidenen meer, geen verloren zondaren. We zijn verloste kinderen van God, geroepen tot heiligheid en vreugde, reeds nu. Er is nog een vierde probleem van het hart. Waar blijven we als we doodgaan? Vanuit het artikel van de hemelvaart moeten we daarop antwoorden: we worden zolang opgeborgen bij onze verlosser in de hemel. In onze dood genieten we niet minder zaligheid dan in ons leven. Niet dat we dan pas terechtkomen, we zijn nu al terechtgekomen. Ook niet dat die geborgenheid bij de heiland een definitieve toestand is, die ligt in de opstanding van het vlees op de jongste dag. Maar voor de tussentijd is ook gezorgd. Het vijfde punt snijdt nog veel dieper in. Jezus is opgevaren ten hemel, wij moeten hem niet achterna willen, want hij komt vandaar weer terug om te oordelen de levenden en de doden. In het artikel van de hemelvaart wordt het elastiek van het christelijke geloof tot zijn uiterste spanning uitgerekt. Het is de spanning van de eschatologische verwachting. De hemelvaart is een intermezzo, een tussentoestand. Alles staat gericht op het uiteindelijke, het rijk van God. Met Jezus, met zijn hemelvaart, met de door hem aangebrachte verlossing, is de zaak niet af. Het eigenlijke waar het om gaat, komt nog. Het werk van Jezus is dan ook niet datgene waar het om gaat, maar alleen datgene waar het om draait. En dan ten zesde, wij hebben door de hemelvaart ons vlees tot een pand in de hemel. Het is het onderpand van onze eigen lichamelijke opstanding. Dat is het diepste probleem van het hart. Wat gebeurt er met mezelf? Wat gebeurt er met mijn lichaam? Het evangelie geeft daarop dit glorieuze antwoord. Dat staat op uit alle vormen van het verderf, ook uit het totale verderf van de dood. Daar zijn we zomaar niet aan toe om dat te geloven en daar werkelijk met vreugde uit te leven, vooral als we ouder worden. Maar het apostolische evangelie geeft ons in ieder geval één enorm houvast aan het historische feit dat al onze historische capaciteiten boven gaat van de lichamelijke opstanding aan de lichamelijke hemelvaart van Jezus. Luisteraars, geloof dit evangelie en leeft in vrede, ook vandaag.
Luisteraars, zou er ooit één christen zijn geweest die de belijdenis dat de opgestane en verhoogde Heer gezeten is aan de rechterhand van God in strikt letterlijke zin heeft opgevat? God heeft toch geen rechterhand? Hij heeft niet eens een rechterzijde. Daarom moet het voor iedereen in alle eeuwen voelbaar zijn geweest dat zo'n artikel van de belijdenis bedoeld is als een geloofssymbool en niet als een wetenschappelijk begrip. Wanneer we dat bedenken, komt het rechter wel heel sterk op aan dat we bereid zijn niet alleen in wetenschappelijke begrippen, maar ook in geloofssymbolen te spreken. Het kind en de dichter in ons moeten niet helemaal afsterven. Dat is het enorme geestelijke gevaar van de oppermachtige heerschappij van de wetenschap in onze moderne wereld. Materieel gaan we daardoor geweldig vooruit, maar geestelijk zijn we bezig daardoor te gronde te gaan. Aan het eigenlijke van de dingen komt de wetenschap namelijk op geen enkel punt toe. Wie daarom alleen in wetenschappelijke begrippen wil denken, leeft aan het eigenlijke van alles voorbij. Een mens moet ook geloofssymbolen hebben om volledig mens te zijn. Van Jezus, die is opgestaan uit de doden en verhoogd is in zijn hemelvaart, wordt gezegd dat hij gezeten is aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. We hebben het in dit artikel nog volledig over Jezus, dus niet over de eeuwige Zoon als de tweede persoon in het drie-enige wezen van God, maar over de Zoon in het menselijke vlees, in de aangenomen menselijke natuur, over de historische mens Jezus van Nazareth. Van hem wordt gezegd dat hij is gezeten aan de rechterhand van God. Als we dat goed tot ons laten doordringen, knipperen we toch wel even met de ogen. Want nuchter beschouwd is dat toch een ongehoorde bewering. Een mens aan Gods zijde, de menselijke natuur zo verhoogd en verheerlijkt tot bijna goddelijke eer. We kunnen hetzelfde ook in wat zachtere termen zeggen. Dan zeggen we dat Jezus de levende Heer is. Dat is de oerchristelijke belijdenis. Jezus is Heer. Daarvoor hebben de martelaren zich voor de leeuwen laten werpen. Jezus was meer dan de keizer. Tegenover alle almachtspretenties van de staat en tegenover alle vergoddelijking van stukjes geschapen werkelijkheid is deze oerchristelijke belijdenis nog steeds van fundamentele praktische betekenis. Maar er zit een zekere letterlijkheid in deze belijdenis. Zij bedoelt niet slechts dat de woorden van Jezus zijn leer en zijn voorbeeld zeggenschap over ons hebben. Zij bedoelt voor alles dat hij zelf nu nog steeds zeggenschap over ons heeft. Hij is echt de levende Heer. Hij is gezeten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond.
In die zin zou men kunnen zeggen dat het christelijke geloof het uiterste aan dictatuur vertoont. Er is één mens, Jezus van Nazareth, die in een volstrekt dictatoriale positie over alle andere mensen is gezet. Hij alleen heeft het voor het zeggen. Hij is gezeten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Hij heeft een bijna goddelijke positie gekregen. Er zijn wel mensen die deze dictatoriale structuur van het christelijke geloof in haar tegendeel verkeren en er een volstrekt democratische structuur van maken. Zij zeggen namelijk dat deze verhoging en verheerlijking van Jezus de bestemming van de menselijke natuur, van de mens als zodanig uitdrukt. Als men deze gedachte op een krasse formule brengt, zou men moeten zeggen: wij allen zijn uiteindelijk bestemd om zo verhoogd en verheerlijkt te worden en te zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Dan komt de mens dus als zodanig aan de zijde van God. Het wil mij voorkomen dat dat echter niet de bedoeling van het evangelie is. De mens hoort niet aan de zijde van God te staan. Hij hoort voor God te staan, voor zijn aangezicht, in een tegenover met hem, zijn tegenspeler en partner te zijn in een zuivere menselijkheid. Als dat waar is, dan kan het zitten aan de rechterhand van God alleen van Jezus uitgezegd worden. Hij is de ene grote uitzondering. In zijn positie ligt niet de bestemming van alle mensen. De positie van de middelaar in zijn verhoging is niet een democratische, maar echt een dictatoriale. Toch moeten we ook dan wat voorzichtig zijn met dat woord dictatoriaal. Wat is in dit artikel bedoeld? Kan men eenzijdig de nadruk leggen op dat woord zitten? Dat zou duiden op een puur soeverein heersen in een zekere onbewogenheid. Het Nieuwe Testament spreekt echter ook van een staan van de verhoogde Heer in het heiligdom. En van een wandelen tussen de kandelaren van de prediking van het evangelie. Daarom zal men de nadruk moeten leggen op de verbinding van de woorden. Het is een zitten aan de rechterhand. Daarmee is in beeldrijke taal uitgedrukt dat de verhoogde Heer deelneemt aan de koninklijke heerschappij van God over de wereld. Vandaar ook de toevoeging God de Almachtige Vader. Misschien doet men beter de zaak omgekeerd uit te drukken. Dan zegt men niet dat de verhoogde middelaar deelneemt in de regering van de wereld door God, maar dat God de wereld regeert door middel van de verhoogde middelaar. De godsregering heeft dan de structuur, de gestalte en de aard van de Christusregering. God regeert de wereld op de wijze van Christus. Dat is een fundamenteel christelijk besef. De hoogspanning van de godsregering gaat door de transformator van het middelaarswerk van Christus heen en wordt zo geleid op het laagspanningsnet van de zondige gevallen werkelijkheid van de schepping. Wat betekent dat? Dat God de wereld regeert op de wijze van Christus. Het betekent vooral op de wijze van de verberging in het vlees. We zien niet meer de openbare Godheid aan de gang. Zij is verborgen in het menselijke vlees. Daarom betekent het ook dat de godsregering geschiet op de wijze van het verdragen. De middelaar draagt en verdraagt alle verschrikkelijkheid, alle kwaad, alle leed, alle schuld van de wereld. Hij bedekt het ook. Hij vouwt het toe. Hij legt de mantel van de liefde eroverheen. Hij verzoent het. Alles gaat door het offer heen, daarom ook door de verbrijzeling. Alleen in de opstanding wordt het heel bereikt, maar opstanding is opstanding uit de dood. Daarom gaat alles in de godsregering, die Christusregering is, ook door de dood heen. Met name ook de almacht van God gaat door deze geweldige transformator van het werk van de liefde heen. Zij wordt bijkans gelijk aan heilsmacht en zelfs aan onmacht. Met dit alles is in ieder geval gezegd dat het rijk, de heerschappij van Christus, een werkelijkheid is die nu geschiet. Daar moeten we niet op wachten, bijvoorbeeld tot het duizendjarige rijk of tot na het laatste oordeel. Zij geschiet nu. Christus heerst over de wereld. Hij heerst daar lijdend, omdat hij daar strijdend heerst. Hij strijdt met alle machten van het kwaad om ze aan zijn voeten te onderwerpen, opdat hij ze uiteindelijk aan de Vader kan overgeven. Het gaat in dit artikel dus om de macht van Christus. Men kan zeggen om de macht, de verzoenende, verlossende en zo overwinnende macht van zijn offerande. Vandaar dat het Nieuwe Testament ook nog een heel ander beeld heeft om uit te drukken wat de verhoogde Heer in de hemel doet. Hij treedt in voor de zijnen. Hij doet de voorbeden op grond van zijn offer. Daarin draagt hij zijn historische offer van Golgotha permanent op aan de Vader in het hemelse heiligdom. Hij is niet alleen koninklijk, maar ook priesterlijk bezig. Hij is de koning-priester, de priester-koning. De christocratie, de Christusheerschappij is daarom een echte en volle theocratie. Zo regeert Christus niet alleen zijn kerk, maar ook de wereld. Hem is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Zien we daar veel of ook maar iets van in de werkelijkheid? Ik zou zeggen, als we het wereldhistorische proces aankijken, zien we er heel wat van. Maar de hoofdzaak is dat we het op gezag van het apostolische evangelie geloven en in dat geloof leven. Luisteraars, ik wens u een goede dag in het Rijk van Christus. Goedemorgen, luisteraars. Het evangelie maakt ons niet tot gearriveerde mensen die alles bezitten wat hun hartje begeert. Het doet ons integendeel uitzien naar de wederkomst van de Heer. Daarom belijden wij dat hij ten hemel is gevaren, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal. We moeten op dit punt wel proberen in evenwicht te blijven. Er zijn vormen van christendom waarin de betekenis van de verwachting van de wederkomst schromelijk wordt overdreven. Dan lijkt het alsof deze verwachting het eigenlijke of zelfs het enige is in het christen zijn. Het heil dat in het verleden tot stand is gebracht in Israël en in Christus dreigt dan vergeten te worden. Men loopt ook gevaar helemaal over het hoofd te zien dat we in het heden door de Heilige Geest in volle gemeenschap met dit heil kunnen leven, zowel in de kerk als in de gekerstende cultuur. Daartegenover kan men niet gemakkelijk te hoog opgeven van de werkelijkheid en de uitbundige overvloed van het ons nu reeds geschonken heil. Wij delen in de verlossing, reeds hier en nu. Vroeger liet de christenheid die eenzijdige accentuering van de toekomstverwachting graag over aan de sectarische groepen. Daar is men de laatste decennia toch wat van geschrokken. In onze tijd gaat er ook door de officiële christenheid in alle grote kerken een sterke eschatologische drift. Men beseft dat men wel het volk van God is, maar dat dit volk onderweg is. Sommigen gaan daarin zelfs zo ver dat ze alle heil eigenlijk volledig naar de toekomst verschuiven en in het verleden en het heden alleen maar signalen, handwijzers zien opgericht op het veld van de geschiedenis welke naar het eschaton, naar het uiteindelijke verwijzen. Het heil dat we nu deelachtig zijn, wordt dan in zijn realiteitskarakter uitgehold. In het christelijke geloof behoort er echter een zeker evenwicht te bestaan. Wij belijden de komst van Christus in het vlees, wij belijden ook zijn wederkomst. We kijken niet alleen naar voren, naar de toekomst, we kijken ook naar achteren, naar het verleden. In zijn eerste komst heeft Christus in beginsel de volle verlossing van de wereld en de mens aangebracht. De Heilige Geest is uitgestort. Hij woont zelfs bij ons in om ons daaraan deel te geven. De tweede komst van Christus steunt zelfs geheel op zijn eerste komst. Omdat hij in beginsel de gevallen schepping heeft verlost, zal hij wederkomen om zijn werk te voleindigen. Dat is een belangrijk element in de christelijke toekomstverwachting. Wij staren niet puur in het opene, het onzekere, het duistere. Wij verwachten niet iets dat wij niet weten. Wij verwachten hem die we kennen. Hij in wie wij geloven zal vandaar komen waar hij is heen gegaan. Daar zitten dus twee elementen in. In de eerste plaats het element van de bekendheid. Wij weten wie wij verwachten. Wij weten zelfs wat wij verwachten.
Wij verwachten de volle realiteit van de liefde. Wij verwachten het eeuwige leven. Maar dat zijn zaken die ons reeds geschonken zijn. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En de liefde blijft, zegt de apostel Paulus. Zij is ons ten volle in Christus geschonken. Wij leven er nu reeds van. We leven er zelfs in. Zij houdt het echter ongeschonden uit door de dood heen, door de ondergang van de wereld heen. Zij blijft tot in alle eeuwigheid. Naast dit element van de bekendheid zit er in deze verhouding van de eerste en de tweede komst van Christus ook het element van de zekerheid. De eerste komst is de grond en de garantie van de tweede komst. In de naam van Jezus Christus zijn alle beloften van God die zijn uitgesproken over de mens en de wereld, ja en amen. Ze zijn in hem vastgemaakt. Wat ons in hem geschonken is, is zo goddelijk groot dat we er niet meer aan kunnen twijfelen dat de schepping nog eenmaal terechtkomt. Als het evangelie van de verlossing in Christus geen sprookje is, dan is ook het artikel van de verwachting van de wederkomst geen fantoom. Maar aan deze twee elementen van de bekendheid en de zekerheid moeten we nog een derde element toevoegen. Het is het element van de onvermijdelijkheid en de noodzakelijkheid. Het in Christus geschonken heil is zo goddelijk groot dat het in geen van de ons bekende vormen van het menselijke bestaan te bergen is. Aan alle kanten plast het over de randen van dit bestaan heen. Zouden we het helemaal in onze huidige existentie willen vasthouden, dan zou deze existentie vanwege de kracht van de eeuwige vreugde uit elkaar barsten. Vandaar ook de hemelvaart. Het heil is zo lang opgeborgen in de hemel. Maar van daaruit verwachten wij het dan ook. Het kon niet anders dan zo. God kon, om zo te zeggen, de wereld niet in één keer verlost krijgen. Hij moest het wel in twee etappes doen. Daar zit dan nog een vierde element in. De christelijke toekomstverwachting wordt niet geboren uit het gemis, maar uit het bezit. Niet uit de armoede, maar uit de rijkdom. Niet uit de leegte, maar uit de overvloed. Wij zijn geen armoedzaaiers die hun wanhopige hoop op een betere toekomst hebben gezet. Wij staan in een rijkdom van genade en vreugde, waarover wij alleen maar roemen kunnen, zoals de apostel dat noemt. Vanuit deze rijkdom zien we uit naar steeds grotere rijkdom, naar de uiteindelijke rijkdom, naar het rijk van God dat met de wederkomst van Christus aanbreekt. Dat alles neemt intussen niet weg dat de verwachting van de wederkomst van Christus een zeer wezenlijk element in het christelijke geloof is. Wij moeten ook weer niet vatsig worden in het bezit van de genade waarover we ons verheugen. Er is ook een strak gespannen eschatologische gestrektheid en gerichtheid. Wij verwachten iets. We zien er iets uit. We hebben hoop voor de mens en de wereld. We verwachten de voltooiing van het historische proces. Daar wordt de rekening opgemaakt. Daar wordt alles bij elkaar opgeteld. Daar komt het tot onthulling, openbaarmaking, verlossing en verheerlijking. In dat opzicht staat het christelijke nieuwtestamentische in het verlengde van het Israëlitische oud-testamentische. Dat is kenmerkend voor Israël en het Oude Testament, dat het op het eschaton is gericht, een verwachting voor de wereld heeft, daarom uit alle valse bindingen van het bestaande bevrijdt en doet uitgaan, de exodus, de uittocht uit het diensthuis beleeft en zo hartstochtelijk weet heeft van en vasthoudt aan een volle zin van het historische proces. Dat alles heeft de christenheid met Israël gemeen. Er is natuurlijk verschil. Israël verwacht alleen de komende Messias, als het nog een Messias verwacht en niet zichzelf of de mensheid als Messias beschouwt. De christenheid verwacht de Messias die reeds gekomen is. Maar zijn wederkomen is een eigen, geheel nieuwe gebeurtenis. De tweede komst is geheel iets anders dan de eerste komst. Ze is er geen herhaling van. Hij kwam om te verzoenen. Hij komt om te oordelen. In deze formulering is het onderscheid tot in een tegenstelling geformuleerd. Het oordelen van de levenden en de doden door de komende Christus is het tegendeel van het verzoenen van de zondaren en het overwinnen van de dood door de gekomen Christus. Daarom moeten we de christelijke verwachting ook niet beperken tot de gedachte, wij verwachten hem. Christus is niet de enige inhoud van het eschaton. Datgene wat hij zal doen, waartoe hij zal komen, is even wezenlijk de inhoud ervan. Hij komt om iets te doen. Ten slotte treedt Christus zelfs helemaal terug. Als hij al zijn vijanden aan zijn voeten zal hebben onderworpen, zal hij ook zichzelf onderwerpen en het koninkrijk aan God teruggeven. Daarom is niet Christus zelf, en zelfs niet datgene wat Christus zal doen, de enige inhoud van de toekomst die wij verwachten. De eigenlijke inhoud is het rijk van God, dus de geschapen werkelijkheid in haar totaal verloste staat. Luisteraars, dat verwachten we voor de wereld. Lees daarom met vreugde deze dag.
In de morgenwijding spreekt vandaag professor Dr. A.A. van Ruler, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Utrecht.
Goedemorgen, luisteraars. Als men in het algemeen zou vragen waarom Jezus gekomen is, dan zou men christelijk genomen moeilijk anders kunnen antwoorden dan met de woorden om te redden, om te verlossen. Hij is onze heiland. Vraagt men dan verder waarom Jezus eenmaal op de jongste dag zal wederkomen, dan antwoordt de geloofsbelijdenis met de woorden om te oordelen de levenden en de doden. Bij deze stand van zaken zijn drie dingen merkwaardig. In de eerste plaats dat de geloofsbelijdenis bij de eerste komst van Jezus met geen woord ingaat op de vraag waarom en waartoe hij geboren is, geleden heeft en gestorven is. Daar worden ons alleen de rauwe feiten naakt meegedeeld. Bij de tweede komst van Jezus echter, bij zijn wederkomst, wordt er wel, en dat zelfs met zekere nadruk bijgezegd, waartoe deze is, namelijk voor het laatste oordeel. In de tweede plaats is deze stand van zaken ook naar de inhoud merkwaardig. Is dat niet een enorme spanning? Jezus enerzijds als de Salvator, de Redder, en anderzijds als de Judex, de rechter. Is dat niet een tegenstelling, zelfs een tegenstrijdigheid? Dat moeten we niet te gauw zeggen. Er zit meer spankracht in de christelijke idee dan men van buitenaf soms wel denkt. Het evangelie is niet zo'n slap verhaaltje over alleen maar poezige lievigheid. Er is zonder enige twijfel redding uit alle vormen van het verderf. Maar er is evenzeer oordeel en gericht over alle vormen van ongerechtigheid. In de derde plaats is dan nog opvallend dat de geloofsbelijdenis uitgerekend het woord oordelen kiest om aan te duiden wat de strekking van de wederkomst is. Ze had nog heel wat andere woorden kunnen kiezen. Jezus komt op de jongste dag toch ook om de doden te doen opstaan uit hun dood, om in volle omvang de hele geschapen werkelijkheid te verlossen, om de geschiedenis tot voleinding en samenvatting te brengen, om het hele bestaan te verheerlijken met de glorie van God, om alles, alle zijn en alle heil voor eeuwig te openbaren en te onthullen. Maar dat alles laat de geloofsbelijdenis weg. Ze weet maar van één ding, Jezus zal wederkomen om te oordelen. Dat is een typisch Israëlitisch ferment in het christelijke geloof. De wederkomende Christus is de Judex, de rechter. Het recht, het juridische, speelt een enorm grote rol in het Bijbelse denken. Uiteindelijk gaat het om de gerechtigheid, het rijk van God, het sociale ideaal. De aarde moet schoongeveegd worden van alle onrecht en geweld. Het kwaad moet tot op het bot toe weggesneden worden uit de werkelijkheid. Er wordt zelfs gesproken over de wraak en de vergelding. Dat zijn hoge en geweldige woorden, maar zij duiden de uiteindelijke oplossing van het wereldraadsel aan. Wat geeft het een enorme bevrediging als in een detectivefilm de gemene misdadiger aan het slot in de val loopt, een uitgestoken revolver voor zijn neus gedrukt krijgt en in de boeien geslagen wordt. Dan zegeviert het recht. Men zou zelfs kunnen stellen dat woorden als wraak en vergelding hoger zijn dan woorden als liefde en vergeving. Ze zijn zo hoog
dat de Heere God ze aan zichzelf voorbehouden heeft en dat hij er zo lang mogelijk mee wacht. Wij moeten intussen niet zo hoog van de toren blazen, maar een toontje lager zingen. Wij doen beter in deze tussentijd in de liefde en de vergeving te leven. Is het laatste oordeel het enige oordeel? Gaan er in de geschiedenis geen gerichten aan vooraf? Schiller beweerde het zuivere tegendeel. Hij zei, de wereldgeschiedenis is het wereldgericht. Dan wordt dus alles reeds in de geschiedenis gewroken en vergolden. Dat is naar christelijk oordeel te veel gezegd. Er blijft een massa kwaad dat met de mantel van de liefde wordt bedekt en wordt opgespaard tot de jongste dag. Maar dat neemt niet weg dat er toch ook reeds in de geschiedenis heel wat gerichten door het leven varen. Ons hele bestaan is een bedreigd, ondermijnd en aangevreten bestaan. Hitler en zijn rijk kwamen op een gruwzame wijze ten val. De overheid heeft tot taak het kwaad dat er is naar vermogen te straffen. Maar de geschiedenis is een ratje toe van onrecht, vergelding, verzoening en verhulling. Deze verwarde kluwen moet nog eens een keer ontward worden. Dat gebeurt op de jongste dag in het laatste oordeel. Dan gaan alle boeken open. Dan wordt aan elk mens voorgehouden wat hij met zichzelf, met zijn naaste en met Gods goede en schone schepping heeft gedaan. Goed en kwaad worden dan uiteengeworpen. De schapen worden dan van de bokken gescheiden. Een erg ding daarbij is dat alles dan aan de grote klok wordt gehangen. De hele vuile was komt aan de lijn. Iedereen kan het zien. Er vindt een verschrikkelijke onthulling en publicatie plaats. Het laatste oordeel lijkt één enorm schandaalblad. En er wordt geen spoor van chantage gepleegd. We staan er allemaal bij. We moeten alle erkennen dat het allemaal zo is als het uit de boeken wordt voorgelezen. Ons geweten wordt binnenste buiten gekeerd. Het wordt geobjectiveerd in het jongste gericht. De wederkomende Christus is echter niet alleen de rechter, hij is ook de gekomen heiland. In hem, in zijn persoon en werk, is het laatste oordeel reeds in de geschiedenis verschenen. Aan hem is het oordeel gegeven, hij is tot een oordeel gesteld. Het apostolische evangelie over hem stelt elke mens voor de beslissing. Deze beslissing valt in elk mensenleven. Die beslissing zal openbaar gemaakt worden in het laatste oordeel. Simpel gezegd, de gelovigen moeten als zodanig aan het licht gebracht worden. Ze moeten van de ongelovigen gescheiden worden. En in hun eigen leven moet het kwade uitgeworpen en het goede geprezen worden. De heiland is de rechter. Maar dat betekent niet dat we alleen geoordeeld zullen worden naar ons al of niet beleiden van de heiland. We worden ook geoordeeld naar de werken. De grote vraag wordt gesteld in welke graad ons handelende bestaan gestempeld en gevuld is geweest door de geest vanuit het heil dat door de gekomen Christus is aangebracht.